Pagina 100, hoofdstuk 12. De onvermijdelijkheid der kruisgang. Nogmaals roepen wij in uw bewustzijn op het beeld van de gestileerde roos als het symbool der kosmische zevenheid, der werkelijke goddelijke aardeplaneet. Ge moogt hierbij niet denken aan de zeven planeten van ons zonnestelsel, nog aan diverse sferen van ons levensveld, doch gedient hierin uitsluitend te zien een aanduiding van de heilige, goddelijke aarde, zoals ze voorheen was en tot op dit uur is. Het betreft hier een stelsel dat men het best kan omschrijven als een systeem van zeven in elkaar wentelende bollen, met een gemeenschappelijk hart. Het is begrijpelijk dat de ouden een bloem kozen, een reine roos, lelie of lotus, om een schone verbeelding te geven van deze eeuwige goddelijke werkelijkheid. Soms zien we één bloem, dan weer een krans van zeven bloemen, die steeds de ene idee uitdragen, de goddelijke zevenvoudige aarde, wordende en eeuwig zijnde uit de oergrond van het al. En zoals de ware aarde is, zo moet ook de ware mens zijn. Daarom duidt de heilige bloem niet slechts op de makros, doch ook op de micros. Om de gevallen micros weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen, moet hij twee processen doorstrijden en doorleven. Moet hij twee wegen gaan. Een weg van afscheid, van verbreking, van een totaal andoristisch sterven, voorgesteld door een horizontale balk, en een pad van nieuwe opgang, nieuwe wording, wedergeboorte, transfiguratie, voorgesteld door een verticale balk. De bloem, de roos, zal dus met het kruis onherroepelijk een eenheid moeten vormen. De verticale balk van het kruis staat met zijn voet in het duistere aardediep geplant, ten bewijze van het glorieuze feit dat het pad van transfiguratie inderdaad in het hier, in de donkere holen der dialectiek, kan worden aangevangen. De horizontale balk van het kruis, de weg van natuurverbreking, bezit geen directe binding met de natuurgrond der dialectiek. Immers, dit afscheid is zeer tegennatuurlijk. Het wordt een dwaasheid geacht. Doch wat naar de maatstaven der gewone natuurlijke bezinning een volstrekte dwaasheid is, wordt een goddelijke wijsheid wanneer we de weg van het Andura bewandelen. Onze handen zijn voor alles directe organen van handeling. Daarom, wanneer de kandidaat der Christusmysteriën het pad van het Andura gaat, wordt procesmatig zijn dialectisch, natuurlijk handelen gestaakt. Dan worden dus zijn handen aan het kruis genageld. Dan kunnen zijn voeten het gewone doen van alle dag niet meer volgen. Zijn voet wil het nieuwe pad gaan, het verticale pad van opstanding, van herrijzenis. En dus is ook zijn voet naar de oude natuur geklonken aan het hout. En in het hart van het kruis, dat de kandidaat in zichzelf heeft opgericht, gaat een bloem ontluiken. De wonderbare bloem, het kostbare juweel in de lotos, namelijk het geestvonkatoom, een der allerkleinste atomen, onvoorstelbaar klein, zoals in het zaad van de bloem het embryo van de gehele plant, van heel de komende wording, onvoorstelbaar klein aanwezig is. En de kandidaat juicht: o kostbaar juweel in de lotos, o roos die aan het kruis ontbloeit. Eloi, Eloi, Lama Sabachthani. O Elohim, hoe hebt ge mij verheerlijkt? En ten einde klinkt de bevrijdingsroep. Consumatum est. Het is volbracht. Dit alles moeten wij u nog eens zeggen, om u scherper dan ooit te richten op het ene en volstrekte doel van de geestenschool. Ge moogt ter ondersteuning van uw voorstellingsvermogen wat ons betreft spreken van roos, lelie of lotus, of hoe ge ook wilt, wanneer ge maar aan dit ene doel vasthoudt, terugkeer tot de goddelijke aarde, het onbeweeglijk koninkrijk, via de tweevoudige weg van verbreking en opstanding. Reeds eerder hebben wij u trachten uiteen te zetten dat ons dialectische levensveld geen volstrekte eenheid is, doch slechts een geïsoleerd deel van de kosmische zevenheid. Van dit isolatieveld, van deze macrocosmische quarantaine-inrichting uit, moet de mens, die weer tot zijn oorspronkelijk tehuis wil terugkeren, de twee wegen gaan die het kruis wijst. Dan zal hij zijn een vrijgemaakte, een losgekochte, en ten bewijze daarvan zal de roos gaan bloeien. Na alles wat nu werd besproken en bestudeerd, nemen wij aan dat u thans duidelijk is dat er twee levensvelden zijn. Het levensveld der gevangenschap en het levensveld der oorspronkelijkheid. Deze twee levensvelden bezitten beide een elektromagnetisch veld en een atmosfeer. En we weten dat zowel de elektromagnetische als de atmosferische condities worden bepaald door werkingen der natuurkrachten, terwijl deze laatste op hun beurt weer worden bepaald door de aard van het leven dat in het betrokken levensveld zijn uitdrukking vindt. Wij allen ondervinden de elektromagnetische aantrekking van het dialectische isolatieveld waarin wij vertoeven. Door de zwaartekrachtwerking van dit veld worden wij hier gevangen gehouden. Deze werkingen zijn de muren van onze aardse cel. Binnen deze cel is een atmosfeer aanwezig die natuurwetmatig geheel en al met onze toestand van zijn in evenwicht is. Hetgeen tevens een genade is, want zou de voor ons geëigende atmosfeer wegvallen, dan zou blijken dat we elke organische geschiktheid voor een andere atmosferische conditie missen en daarin dus niet zouden kunnen leven. Als u dit alles inziet, stellen wij u een paar belangrijke vragen. Worden wij nu ook door dat andere, dat oorspronkelijke elektromagnetische veld aangetrokken? Ademen wij misschien ook ten dele in de goddelijke atmosfeer die tot dat veld behoort? Hebben wij, zoals wij kennelijk de zwaartekrachtwerking van ons isolatieveld ondervinden en de atmosfeer daarvan met iedere ademtocht indrinken, ook ondervinding met betrekking tot de zwaartekrachtwerking van de gnosis en haar oorspronkelijke prana? Op deze vragen moet het antwoord gedecideerd luiden: volstrekt niet. Geen sprake van, volkomen uitgesloten. Misschien dat ge u door dit antwoord geschokt gevoelt, doch de broederschap wenst u met de grootste nadruk voor dit antwoord te plaatsen om alle eventuele mystificaties bij u weg te nemen. Schijnbaar is dit antwoord in tegenspraak met de feiten, want ge zoudt kunnen opmerken dat toch alle grote afgezanten van de gnosis alle verlossende krachten van het onbewegelijk koninkrijk als het universele geneesmiddel tot ons hebben gebracht. En ge zoudt, al bladerende in de wereldliteratuur, menig citaat tegen ons standpunt kunnen aanvoeren. Toch moeten wij u aanraden dit probleem met grote nuchterheid onder de ogen te zien en in de wilde tuimeling van uw opvattingen eens grote schoonmaak te houden. Vele, ja ontelbaren, in ons bestaansveld zeggen van Christus te zijn, met Christus te wandelen, hem te zien, hem te bezitten. Zij praten dagelijks over hem met inderdaad grote ernst, doch zeer nadrukkelijk onthouden zij ons het meest voor de hand liggende en directe bewijs daarvan, namelijk het bewijs van totale verandering voor onze ogen, zoals de Heilige Taal dat noemt. Immers, zodra enige mens binding verkrijgt met het elektromagnetische veld en de atmosfeer der kosmische zevenheid, zal zich onmiddellijk een verandering inzetten van fundamentele en structurele aard en zal zich onherroepelijk een ongeschikt worden openbaren om zich in het isolatieveld te handhaven. Wanneer de mensheid in haar geheel en de leerlingen staande in de voorhof van het Rozenkruis op zeker moment getroffen zouden worden door de zwaartekrachtwerkingen van het onbewegelijk koninkrijk, zouden zij daaraan niet kunnen beantwoorden, daarop niet kunnen reageren. En deze aanraking zou dan ook niet minder dan catastrofaal zijn. Zijn wij dan niet het voorwerp enig gnostieke bemoeienis? Ongetwijfeld, doch deze bemoeienis moogt ge niet zien als een aantrekken, doch wel als een geroepen worden. De universele broederschap, die voor de gevallen mensheid werkt, komt nimmer tot ons met het elektromagnetische potentieel van de kosmische zevenheid. In de eerste plaats omdat deze invloed gevaarlijk zou zijn voor het gehele fundamentele wezen van de dialectische staat en het doel aldus niet bereikt zou worden. Want de betrokken mensen bezitten in geen enkel opzicht een geschikte, organische toestand om in een andere staat van zijn op te gaan. En in de tweede plaats omdat een magnetische invloed, uitgaande tot een mens die daaraan fundamenteel niet kan beantwoorden, altijd een factor van dwang, van overmacht zou betekenen en dientengevolge aanleiding zou geven tot handeling die niet in overeenstemming is met de in-eigen staat. De broederschap verlangt niets van u wat u niet kunt. Zij wenst geen dwang op u uit te oefenen. Zij wil u niet forceren. En daarom roept zij u. Zij roept u tot zelfvrijmetselarij. En zij mag en kan u slechts helpen naarmate u tot zelfverbreking overgaat. Wanneer gij met haar 1 mijl gaat, zal zij u voor de volgende mijl licht en kracht geven. Doch let erop dat, ter wille van zijn eigen behoud, niemand van zelfhandeling ontslagen kan worden. Het roepingswerk der universele broederschap heeft betrekking op een zeer wonderlijke radiatie in ons bestaansveld. Het is een radiatie waarin, het zij nog eens met nadruk gezegd, elk magnetisch element, iedere factor van dwang, afwezig is. Toch laat deze stralingskracht geen enkele geestvonkatoomentiteit met rust, want het geestvonkatoom heeft met deze radiatie polariteit. Daarom ontstaat door deze werkzaamheid een voortdurende bewogenheid, een voortdurend zich geroepen weten, een gewekt worden. Zoals een radioapparaat op een bepaalde golflengte afgestemd het uitgezondene gaat reproduceren, zo is het geestvonkatoom, krachtens zijn wezen, bij voortduring afgestemd op deze broederschappelijke kosmische trillingen die het in het eigen stelsel reproduceert. Deze vibraties zijn alom in de natuur van ons isolatieveld aanwezig. Zij spreken een bijzondere taal tot een ieder die er vatbaar voor is. En in alle tijden zijn broeders en zusters tot de mensheid uitgegaan om deze taal te vertolken, begrijpelijk te maken, om de zin van het roepende licht te verklaren en tevens om daardoor de werkzaamheid van deze kosmische stralen krachtiger te maken. Zo zult ge u kunnen voorstellen dat vele miljoenen in deze wereld aldus in de volle zin des woords geroepenen zijn. Verreweg de meeste leerlingen der geestenschool ondergaan deze roep bewust. Geroepen te worden, zich geroepen te weten, dit tot in iedere vezel van het wezen te ondergaan, brengt natuurlijk, naast al het andere, een intense blijdschap met zich en een grote zekerheid, namelijk de zekerheid een geestvonkatoom te bezitten. Maar hierin schuilt tegelijkertijd een enorm gevaar. Het gevaar van het ontwikkelen van een vals mysticisme en van de ontzaglijke begoocheling die daarvan kan uitgaan. Onderstelt dat ge u geroepen weet. De roep te ervaren, hoe verheugend ook, is op zichzelf nog niet bevrijdend. Het wijst slechts op een typische organische toestand in uw persoonlijkheid. Ge bezit het geestvonkatoom, dit exclusieve waterstofbeginsel in uw hartheiligdom, en dus moet gereageren op de bedoelde kosmische stralen. Er zijn talloze mensen die zich incarnaties lang daartegen verzetten, die de in-eigen toestand wegliegen en zich vastklemmen aan de dialectische natuur. Doch er zijn ook tallozen die, in reactie op wat hen beroert, zich verliezen in het valse mysticisme. Wat is hieronder te verstaan? Stelt dat ge uw roeping van Gods wegen ervaart, dat ge nu daarvan praat, zingt en dicht en op nog andere wijzen getuigt, doch voor het overige volkomen de mens blijft die ge altijd zijt geweest. Dat is vals mysticisme. Dat men voortdurend spreekt: de Heer heeft mij geroepen, maar er wel voor zorgt stevig op de oude plaats te blijven. Dat een leerling met een gemakkelijke vloed van woorden praat over zijn roeping, of met een verzaligde glimlach wauwelt over de broederschap, over hetgeen men in het hart voelt en over het inzicht dat men verkrijgt, maar ondertussen niet de minste verandering in zijn levenshouding brengt. Dit is vals mysticisme. En zoals een spinnende poes plotseling in zelfverdediging haar klauw kan uitslaan en vol venijn haar nagels graven in het vlees van haar slachtoffer, zo zal menig een die zich aan vals mysticisme overgeeft, vol afwijzing en verontwaardiging uitbarsten en protesteren wanneer men hem of haar zegt dat een geroepen worden veronderstelt een gaan van het pad. De gnosis vraagt uw gehele zelf, het opgeven van uw gehele gehechtheid aan deze natuur. Zij vraagt als antwoord op haar roep het offer van uw ik en de daadwerkelijke bewijzen daarvan. Het valse mysticisme bestaat in de grote vergissing zich door roeping reeds gearriveerd te wanen. Terwijl roeping slechts een organisch begin is, een soort van organische predispositie voor de bedoelde kosmische stralen. De geroepene die het gaan afwijst, valt onherroepelijk ten prooi aan de talloze negatieve stromingen die er zijn om zulke mensen blijvend aan het wiel te ketenen. Alle natuurreligie draagt dit karakter en geeft voedsel aan de ikdrift. Daarom kunt ge de bedoeling begrijpen van Jezus den Heer toen hij sprak: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Eerst wanneer een geroepene gaat, consequent, op basis van zijn fundamentele toestand, en hem het roepende licht, zoals besproken, een lamp is voor zijn voet, komt er een moment van eerste aanraking door het elektromagnetische veld van de kosmische zevenheid. Eerst dan ontstaat er een trekken, een gegrepen worden, een uitverkoren zijn, dat wil zeggen een nieuw stofwisselingsproces binnengaan. Er is ook dan geen sprake van dwang, nog van enig gevaar of van een ontijdige geboorte in het nieuwe leven. Doch dan gaat in vervulling wat in de gelijkenis wordt gezegd. En de vader ging uit hem tegemoet en nam hem in zijn armen. Dan is de verloren zoon teruggevonden. Hij ging daartoe de twee wegen van het Rozenkruis, de weg van verbreking en die van opstanding. Het kostbare juweel in de lotos straalt in de volle luister van een nieuwe morgen. De kandidaat is opgestaan in het nieuwe leven. Tot deze opstanding wordt iedere geestvonkentiteit geroepen. Ten slotte nog een enkel woord over Openbaring 17. Daarin wordt gesproken over de kosmische revolte, over de bewogenheden die hiermede verbonden zijn en over de overwinning van het lam. En nu wordt er in het 14e vers gezegd dat in die overwinning zullen delen de gelovigen, de geroepenen en de uitverkorenen. De gelovigen zijn zij die, hoewel geroepen, zich daarvan nog niet volkomen bewust zijn, maar toch spontaan reageren door de geestenschool van binnenuit te naderen. De geroepenen zijn zij die zich bewust worden van hun staat van zijn en wakker wordend het besluit nemen tot terugkeer. De uitverkorenen zijn zij die het pad gaan van het kruis en als herborenen in de nieuwe morgen ontwaken. Op welke van deze drie trappen ge op dit moment ook moogt staan, wanneer uw beweegredenen zuiver zijn, uw gerichtheid in overeenstemming is met de eis en uw reactie in harmonische verhouding tot de grote wet, zult ge, in de zich in deze wereld doorzettende gespletenheid, aan de kant der vrijheid staan. Deze vrijheid, die alle verstand te boven gaat, bidden wij u toe.